Leuk dat je weer luistert naar een healthy gesprek over de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie. Ook vandaag heb ik weer een interessante gast en begin ik met de vraag, wie ben je en wat doe je?
Ja, leuk dat we hier mogen zijn. Mijn naam is Bertram Veen, ik ben 28 jaar, woon in Amsterdam. Ja, wie ben ik? Ik zou me toch zelf het meest willen omschrijven als echt een sportliefhebber. Als kind veel op het sportveld gestaan, heel veel, vooral met de balsporten in de weer. En ook altijd een groot voorliefde voor het kijken van sport. Mijn moeder en mijn vader die grappen er nog wel eens over dat toen ik een jaar of 6 was, dat ik ook gewoon al naar vrouwenvoetbal keek. En dat toch liever deed dan iets anders kijken wat dan niet met sport te maken had. Dus ik denk dat misschien, ja, de sport is gewoon echt wel een rode draad door mijn leven. Dat heeft ook te maken met wat ik ben gaan doen op een gegeven moment. Het sporttalent in onze familie is helaas niet bij mij terechtgekomen, maar toch echt bij mijn zusje. Die een aardige dosis talent en vooral doorzettingsvermogen mee heeft gekregen om ook het maximale uit te willen halen en te kunnen halen. Dus vanuit die droom die zij op een gegeven moment had toen ze een jaar of 14, 15 was. Toen ze zei, Bert, ik wil naar de Olympische Spelen en jij moet me daarbij gaan helpen. Heb ik samen met de broer van een goed hockeyvriendinnetje van haar het bedrijf Talent Empowerment opgericht. Eigenlijk een organisatie die mensen helpt om het maximale uit hun talent te halen. We zijn echt begonnen in de sport. Daar echt gekeken van oké, hoe kunnen wij nou plus alles wat een bond en wat een NRC NSF of een club al faciliteert, hoe kunnen wij nou daar bovenop nog impact maken, omdat er best nog wel wat vragen waren die niet opgelost werden. Dus vanuit daar eigenlijk een begeleidingsprogramma geschreven, heel erg op de coaching ingezet, op wat praktische zaken regelen. En op een gegeven moment kwamen we er wel achter dat in de sport dat redelijk goed werkte, dat daar veel vraag naar was, maar dat we vanuit wel een model wat gebaseerd was op sponsoring, de overstap hebben gemaakt naar ook een zakelijk bedrijf, een commercieel bedrijf ernaast, wat organisaties helpt om het maximale uit hun talenten te halen. En dat doen we op allerlei manieren. En daar gaan we denk ik vandaag ongetwijfeld nog wel eens wat over zeggen. Dus dat denk ik, ja.
Ja, zeker. Je helpt bedrijven om het maximale uit hun talent te halen. Kan je kort toelichten hoe dat eruit kan zien?
Ja, wat we zien en wat we belangrijk vinden is dat talent komt uiteindelijk ten bloei als mensen op de goede plek zitten, goed in hun vel zitten, de juiste dingen moeten doen. En om daarbij te helpen, zorgen wij er allereerst bij organisaties voor dat eigenlijk de fundering of de basis van het HR-beleid, dat goed is ingericht. En dat er ook echt op is ingericht dat mensen de vrijheid krijgen om hun talenten te benutten. En ook natuurlijk weten wat hun talenten zijn. Dus daar begint het voor ons altijd bij. En eigenlijk vanuit die gefundeerde basis die er dan gecreëerd is, ontwikkelen we eigenlijk specifieke interventies om dat nog weer een stapje hoger te tillen. En om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld het leiderschap ontwikkeld wordt. Dat er een bepaalde cultuurverandering plaatsvindt. Maar ook dat er misschien nog weer meer energie of vitaliteit in een organisatie komt.
Ja. Je hebt het over talent. Wat is talent voor jou?
Ja, wat is talent voor jou? Ja, ik denk er bijna dagelijks wel over na. En ik heb heel veel beschrijvingen ook niet alleen zelf gehoord, maar ook door mensen met wie we werken, door anderen. Wat ik zelf toch wel de leukste definitie vind, en dat past misschien ook wel weer bij de persoon die ik ben. Het is afkomstig van onze performance coaches, waarbij we zowel in het bedrijfsleven als in de topsport werken. En die zeggen altijd, talent is het hebben van een afwijking. En gebruik die afwijking nou om ervoor te zorgen dat jij iets doet wat anderen niet kunnen, en word daar dan nou verdomde goed in. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie, want talent is voor mij zo ongrijpbaar als maar kan. Als het maar kan zijn ook. Dus ik vind die definitie toch zelf de leukste in ieder geval. Ja.
Talent is wat jou maakt.
Ja.
En wat je energie geeft.
Precies, ja, en waar je energie van krijgt als je speelt of je beweegt in een omgeving waarin je je talenten op een mooie manier kan inzetten.
Wat is er nou in jouw optiek mis waarom we misschien heel hard moeten gaan werken aan het ontwikkelen van talent?
Ja, wat je denk ik zowel in de, in de topsport als ook wel in het bedrijfsleven veel ziet, vind ik, is dat we heel erg spelen om gemiddeld te zijn, om in bepaalde hokjes geduwd te worden, om bepaalde kaders te krijgen. Dus wat ik heerlijk vind aan het werk wat ik doe, omdat ik nou toevallig ooit zelf ben begonnen met het bedrijf, is dat wij iedereen die bij ons werkt vult het in zoals diegene dat graag wil. En dat voor mijzelf heeft dat in de eerste plaats te maken met hard werken. Maar dat geeft je ook bepaalde, het geeft me wel over de dag heen bepaalde vrijheid om natuurlijk zelf te kunnen bepalen wat ik wanneer wil doen. Dus als wij bijvoorbeeld, een heel praktisch voorbeeld dan, als wij bijvoorbeeld, ik ben creatief in de ochtend. In de ochtend moet ik mijn creatieve brein aan de slag laten. En in de middag moet ik vooral zeg maar het meer uitvoerende doenwerk doen. Dus brainstorms plannen wij intern altijd in de ochtend in. Waardoor je je eigen creativiteit op een prettige manier benut. Die vrijheden, die mis ik nog wel eens binnen de bepaalde kaders die er gesteld worden binnen bepaalde organisaties, maar ook juist in de topsport. Wij hebben als bijvoorbeeld club of als organisatie bedacht dat we maandag om 11 uur met elkaar een vergadering hebben, omdat we dan gaan bedenken wat we die week gaan doen. Maar dat hebben we vooral bedacht omdat het ons goed uitkomt. Maar komt het eigenlijk de mensen wel goed uit die daar in die vergadering moeten zitten?
We bedenken iets in ons hoofd en we leggen dat neer op anderen.
Ja.
En dat ontneemt de ruimte waarin talent kan groeien.
Ja, in mijn optiek wel. Ja.
Heb je hier voorbeelden van? Van bedrijven? Van clubs?
Echt praktische voorbeeld is natuurlijk ook de vraag wat je kan en wil delen daarin en ook mag. Wat ik zelf altijd wel interessant vind, dat zie je natuurlijk meer bij de wat grote organisaties, is de bijvoorbeeld bevoegdheid van mensen om beslissingen te nemen. Zo ben ik met een vrij grote organisatie uit de farmaceutische industrie, waar we veel voor werken, zit ik in een intern projectteam. En daar is dan de vraag of we dan op een bepaalde dag nog een extra ochtendsessie kunnen doen. Die vraag wordt dan aan mij gesteld. En dan zeg ik natuurlijk, ja, dat kan. Wat zijn de doelstellingen? Wat willen we ermee bereiken? Moet het meer inhoud of misschien ook wel iets meer fun? Schiet daar maar op. Dus ik krijg een keurige briefing terug van, dit willen we bereiken. Ik werk daarvoor een leuk plannetje uit. Degene met wie ik dat bespreek, die ik daarna eventjes spreek, die is daar heel enthousiast over. Die zegt, dit zou ik heel graag willen doen. En op dat moment merk je dat, wie is er beslissingsbevoegd? Dat moet over 6 schrijven, dat moet hierheen, dat moet daarheen. Dat is gewoon best wel interessant hoe dat in mijn optiek gaat. Want ik denk, sta er echt zo in. Je neemt mensen aan omdat je vertrouwt dat zij datgene wat zij moeten doen, goed kunnen doen. Ja. Dus waarom zou ik dan, omdat ik dan toevallig baasje ben of directeur of manager of geef het een naam. Waarom zou ik dan gaan checken of datgene wat diegene doet het juiste is wat hij doet? Want ik heb hem toch aan de voorkant al mijn vertrouwen gegeven om te doen wat diegene heel goed kan en wat ik absoluut niet kan. Ja.
Structuren zitten in de weg.
Ja.
En misschien wat daaronder kan liggen. Kunnen we wel genoeg inschatten wie we aan boord halen?
Ja, dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk ook de, bijvoorbeeld als je weer naar corporate kijkt. Een corporate is natuurlijk ingericht op hetgene dat de poppetjes die er werken eigenlijk het verschil niet meer hoeven of kunnen maken. Maar dat de tent wel altijd blijft draaien. En daarom is natuurlijk, het is zo geïnstitutionaliseerd dat het werkt, ongeacht of welke mensen er zitten. En natuurlijk, er zijn altijd mensen die bepaalde lijnen doorbreken en een mega grote verschillen maken, begrijp ik niet verkeerd. Maar dat is zo ingericht. Ik ben het eens met wat je zegt. Weten we wie we binnenhalen? Dat is natuurlijk vanuit een wat kleiner bedrijf natuurlijk makkelijk, omdat we letterlijk iedereen goed kennen. Ja. Ik zou er wel echt voor pleiten dat we mensen binnen de context waarin we ze aannemen veel meer vrijheden geven om datgene wat ze gewoon moeten doen, in een bepaalde maand, in een kwartaal of in een jaar, dat die mensen dat zelf mogen invullen. Ja. En daar een bepaald budget bij krijgen en dan niet bij elk Piet Luttig dingetje ook nog even verantwoording af moeten leggen en joh, kan dit wel? Ja. Dus ja.
Geef mensen de kaders, de ruimte en met name het vertrouwen om dat te doen.
Ja.
Wat ze moeten doen.
Precies.
En dan gaan ze groeien.
Ja, en ik denk van wel. Ik denk dat als we mensen veel meer... dat je ze een bepaalde opdracht meegeeft met alle randvoorwaarden eromheen. En dat we aan ze vragen van, joh, we hebben jou aangenomen om dit te doen. Zou je dit voor ons willen doen? En hoe je het doet, joh, of je linksom, rechtsom of rechtdoor gaat, dat maakt ons in de regel niet zo gek voor uit. Ja. Zolang we er wel maar komen binnen deze periode. En dat zorgt ervoor dat mensen wat intuïtiever te werk gaan. Niet vanuit de beperkingen gaan denken. En ja, als je vanuit je intuïtie en vanuit je vrije geest werkt, dan ontstaat er veel meer creativiteit, innovatie. Ja. En kunnen we uiteindelijk veel meer bereiken dan we nu al doen.
Ja. Je gebruikte het woord als je mensen een opdracht geeft. Ja. Zou je mensen ook een lonkend perspectief kunnen voorschotelen? Zodat ze uit eigen wil in beweging komen.
Ja, dat kan zeker. Er zijn natuurlijk allerlei manieren om dat te doen. Aan de hand van bijvoorbeeld bepaalde beloningen. Of een bepaalde functie of zoiets. Weet je, dat is toch waar mensen wel soms wel voor willen gaan ook. Ja. Kijk, dat lonkende perspectief ten opzichte van die opdracht, ik begrijp hem wel goed. Ik denk dat het ook... dat het ook lastig is. Uiteindelijk is het een opdracht. Dat klinkt misschien ook weer wat schools of zo. Maar uiteindelijk gaat het er denk ik heel erg om dat je met elkaar van A naar B gaat. En dat je elke medewerker onderdeel maakt van de missie en de visie van het bedrijf. Dat je samen vooruit gaat. En dat als jij één puzzelstukje legt, dat die puzzel weer verder afkomt. En dat is volgens mij, dat moet de drijfveer zijn. Ja. We willen daarheen, lange termijn. Daarvoor hebben we een hele grote puzzel. Hebben we allemaal een puzzelstukje te leggen. En ja, wat zou het gaaf zijn als we met z'n allen die puzzel zo snel mogelijk af hebben. Ja. Dat is volgens mij waar je wel met mensen in ieder geval voor moet gaan.
Ja, je had het over missie, visie en samen een puzzel leggen.
Ja.
Wat is de missie van Talent Empowerment? Wat is je persoonlijke missie?
Ja, mijn persoonlijke missie is een... dat vind ik een wat lastiger. Dat is, ik zou eigenlijk zeggen dat elk talent in de hele wereld maximaal benut wordt. Dan is dat natuurlijk gewoon een heerlijke utopie om in ieder geval te denken. Maar het is wel iets waarvoor je elke dag je bed uit kan komen. Ja. Vanuit Talent Empowerment hebben we in ieder geval vanuit sport beschreven dat elke topsporter die... de ambitie en potentie heeft om naar de Olympische Spelen te gaan, dat die in ieder geval de begeleiding vanuit Talent Empowerment zou moeten kunnen krijgen. Of ze dat willen is natuurlijk een tweede, dat gros wel, maar er zullen ook altijd een aantal zijn die dat niet willen. En laat ik me dan voor mijn missie en de missie van TE ook voornamelijk focussen op de Nederlandse markt. Dus laten we kijken of we in Nederland zoveel mogelijk mensen kunnen inspireren om echt het maximale uit hun talent te halen. En daarvoor hebben we bedrijven nodig die zeker met de nieuwe generatie die op komst is, heel waardegedreven zijn, die veel ruimte bieden voor persoonlijke ontwikkeling, waar hiërarchie er toch misschien een beetje aangaat. Ook al zullen de wat starre, stugge managers dat liever niet willen horen. Maar wat ik hoor van de mensen die net zo oud of jonger dan ik zijn, is dat... de ouderwetsere manier van het inrichten van bedrijven, dat er wel aangaat. Ja. En dat we veel meer naar een manier van werken toe gaan, dat we allemaal onze inbreng hebben en dat dat een groter geheel is. Ja. En dat we misschien wel veel meer vanuit netwerken werken en niet één bepaald bedrijf bedienen, maar dat we gewoon vanuit onze eigen expertise en onze eigen talenten mensen en bedrijven gaan helpen die ook passen bij de personen die we zijn. Dus wat ene wat meer maatschappelijk gedreven, misschien de andere weer ook volledig commercieel. Gaan we zien.
Ja. Ik moet denken aan de lijn die Robert Koos zag en waar hij ook een Nobelprijs mee gewonnen heeft. Op het moment dat in of tussen mensen zelf ontstaat wat ook bedrijven maken. En een bedrijf kan dat niet voordeliger organiseren dan mensen zelf kunnen. Ja, dan houdt het bedrijf op te bestaan.
Ja.
En dat is een lijn die door digitalisering, door netwerken heel hard loopt. En je ziet dat mensen van allerlei netwerken, ecosystemen laten ontstaan, waar hele gave dingen in gebeuren. En ja, zo zitten wij ook nu aan tafel, want op die manier werken wij ook samen.
Ja.
Want hoe helpen de inzichten die je hebt en die je opdoet door met sporters en met bedrijven aan de gang te gaan, hoe helpt dat in de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, kijk, als je natuurlijk heel erg naar de topsport kijkt, is laat ik het anders formuleren. Ik denk dat in de ziekte en de zorg is, of dan, de zorg is natuurlijk heel erg ingericht op een curatieve manier van behandelen. We zijn ziek, we hebben onze teen gebroken of er is iets aan de hand en we gaan naar de dokter. In de topsport is het eigenlijk andersom. Daar heb je een trainer vaak of een fysio of een looptrainer die zorgt ervoor dat jij niet geblesseerd raakt. Dat is natuurlijk een totaal andere manier van denken en ook van behandelen. Daardoor denk ik dat je ook ziet dat los van natuurlijk blessures die altijd kunnen ontstaan omdat je een botsing hebt of er gebeurt wel iets anders vervelends, dat je wel een bepaalde mindset creëert bij die mensen dat zij altijd ook voor de rest van hun leven zullen zorgen van oké, ik moet ervoor zorgen dat ik niet ziek word in plaats van ik zie wel of ik ziek word en ga daar dan pas wat aan doen. Ja. Dus onze adviezen ook juist aan topsporters, maar ook in het bedrijfsleven, is ga met jezelf vooral aan de slag als het goed met je gaat. En als het goed met je gaat, bepaal dan waarom gaat het goed? Wat voor factoren heeft dat te maken? Wat zijn mijn allerbelangrijkste dingen in mijn leven die ervoor zorgen dat ik in ieder geval een bepaalde ondergrens blijf behouden? En ja, weet dat van jezelf. Dus en op het moment dat je hebt een relatie met iemand en daarvan weet je dat is heel belangrijk voor mij. Als die op losse schroeven komt te staan, weet je dat het fundament in kan storten. En als één pilaar gaat, dan weet je ook stiekem toch wel dat al die andere pilaren in ieder geval in het kielzog meegaan. Ja. Dus ik vind het heel belangrijk dat weet waarom het goed met je gaat. En zet dat in om ervoor te zorgen dat als je merkt, ik kom in een positie waarin het minder goed kan gaan, dat je weet waaraan het ligt. Zodat je het, als er dan echt iets aan de hand is, ook heel concreet en goed kan behandelen.
En wellicht ook kan voorkomen.
Allerliefst natuurlijk. Ja, absoluut. Ja.
En wat ik altijd interessant vind aan sport, het is inspirerend.
Mm-hmm.
En niet alleen inspirerend om dingen te voorkomen, maar ook om te werken vanuit waar ligt de absolute grens, de absolute mogelijkheden die ik heb.
Ja.
En ook hoe dat dan georganiseerd wordt. Hoe zorg je dat je daar kan komen? Heb je daar mooie voorbeelden van waarvan de gezondheidszorg iets zou kunnen leren?
Ja, wat ik zelf heel mooi vind, dat zijn we natuurlijk ook aan het doen in het Future Fit programma wat we samen hebben ontwikkeld, is wat je zegt, sport inspireert, het motiveert, het verbindt. Dus de mooie voorbeelden uit de sport zijn natuurlijk een prachtige manier om bepaalde gesprekken te openen, om discussies te starten. En als je daarin bijvoorbeeld kijkt naar wat ik mooie voorbeelden vind, misschien ook omdat het dicht bij huis is, is mijn eigen zusje, degene waarvoor we dit ooit begonnen zijn, is dat door een op zichzelf staand heel lullig auto-ongelukje er eigenlijk 3 jaar stilstand heeft plaatsgevonden in haar, vanuit de buitenkant gezien, ontwikkeling als tophockeyer. Ze heeft een whiplash gekregen, hersenschudding, eindeloos lang, moet revalideren. 3 jaar is dat uiteindelijk geduurd. Maar wat mensen niet hebben gezien en wat ik wel heb gezien is dat, en dat vind ik ook weer iets echt topsport eigens, is dat je maakt gebruik van de situatie, hoe erg of hoe slecht die ook is. Je kan niet beïnvloeden welke externe factoren er allemaal op je afkomen. Bijvoorbeeld dat je een kleine botsing hebt in een auto en dat je eigenlijk 3 jaar aan de kant staat. Maar het enige waar je wel echt invloed op hebt, is wat je daar dan uiteindelijk zelf mee gaat doen. Dus zij heeft eigenlijk ja, een volledig persoonlijk ontwikkelingstraject gehad van 3 jaar, waarin ze zichzelf mega vaak is tegengekomen, waarin ze de meest verschrikkelijke dingen heeft gehad, van paniekaanvallen in een supermarkt, dat ze dacht dat ze om zou vallen, tot geluksmomenten dat ze weer afgelopen zomer op een EK schitterde en in de halve finale en in de finale een goal maakte en heel belangrijk was. Maar dat, ja, daar krijg ik altijd zelf wel kippenvel van, is dat ongeacht wat je zegt tegen een sporter, dat hij zich altijd meteen op zichzelf betrekt en daar zelf mee aan de slag gaat. Ja. Door, ongeacht de omstandigheden.
Ja. Een sporter is geen slachtoffer.
Nee.
Maar is held in het eigen verhaal.
Precies, ja, exact. Ja.
En is dat een omslag die je meer zou willen zien?
Ja, nee, absoluut. Ja, ik krijg echt enorm de jeuk van mensen die zeggen, ja, het lag aan diegene of het lag niet aan mij. Ja, kijk, in principe, weet je, er kan alles, van alles gebeuren zijn, wat ik zei, externe factoren waar je geen rekening mee kan houden. Maar het ligt in mijn optiek in de basis altijd aan jezelf. Als je niet in de spiegel durft te kijken en tegen jezelf durft te zeggen, en echt met open ogen, ik heb er 100% alles aan gedaan om dit goed te laten aflopen. En dat het een keer niet goed afloopt, ja, dat gebeurt natuurlijk, heb ik zelf ook. Ja, ik leer elke dag weer wat nieuws. Ja. Maar als je aan het einde van de dag dat tegen jezelf kan zeggen, dan heb je er in ieder geval alles aan gedaan. En dan, ja, wat de rest van de wereld doet, ja, dat, ja, het heeft dan invloed op het resultaat. Maar dan kan je er in ieder geval, althans, ik kan er dan niet van balen, want ja, ik heb er zelf alles aan gedaan. En dan, ja, is dat toch wat je moet doen.
Dan accepteer je de uitkomst. Je accepteert dat life is what happens when you're making other plans.
Ja.
Maar je weet wel wat je er zelf aan gedaan hebt.
Precies. Ja, ik vond dat, ik zat was laatst bij een kennismakingsgesprek met iemand. En die had het over eigenlijk je persoonlijke ontwikkeling als professional. En ten opzichte van de ontwikkeling die je eigenlijk in je leven doormaakt. En dat die twee paden natuurlijk een enorm grote impact op elkaar hebben. Ja. Bijvoorbeeld aan de vrouwelijke kant, het krijgen van een kind, waardoor je nog een bepaalde periode minder aan het werk bent, wat een mega impact heeft op bepaalde doorgroeimogelijkheden. In sommige gevallen natuurlijk. Maar aan de andere kant, het overlijden van iemand. Hele vervelende gebeurtenissen. Het heeft natuurlijk een enorme impact op je eigen persoonlijke ontwikkeling. Ja. En dat is ook wel iets wat we, vind ik, misschien te snel ook vergeten. Dat we daar vanuit het bedrijfsleven niet genoeg rekening mee houden. Dat, ja, breng in kaart met iemand wat, hoe het in zijn of haar leven gaat. En kijk wat diegene nodig heeft, zowel op het werk als buiten het werk. Wat ervoor zorgt dat diegene maximaal door kan, zich kan ontwikkelen. Want uiteindelijk heeft zowel die persoon als het bedrijf daar wat mee staan. Ja.
Kijk meer naar de mensen die je binnen hebt, in plaats van het aantal poppetjes dat je nodig hebt om een product of een dienst naar buiten te schuiven.
Ja, precies. Ja. Ik heb een enorme hekel aan nummers. Of althans niet aan nummers, maar aan, zeg maar, hoe het op de universiteit ging. Dat je een nummer kreeg en dat na 4 jaar nog steeds niemand wist wie je was. Ja. Het zal ook wel aan mezelf gelegen hebben. Maar dat is gewoon, ja, dat ik vind dat, dat puur nadenken van, oké, hoeveel poppetjes hebben we nodig en die stoppen we in een hok en die laten we maar uitzoeken met elkaar. Het moet veel meer over de mens gaan. En als je de mensen de ruimte geeft om zichzelf te ontwikkelen, dan denk ik echt dat je talenten dus beter benut en dat alle uitdagingen die we hebben, dat we die kunnen oplossen.
Ja. We hebben in een sector als de zorg enorme uitdagingen. Mm-hmm. Je zegt van, als we die talenten weten te benutten, dan kunnen we eigenlijk alle uitdagingen aan.
Mm-hmm.
Hoe zou talent empowerment, hoe zou Future Fit kunnen helpen?
Ja, ik denk dat vanuit talent empowerment en vanuit Future Fit, dat we het weer echt over de zorgprofessionals kunnen laten gaan. Wat ik nu, zeg maar, de zorg is natuurlijk ooit is ingericht om patiënten te helpen, maar daarbij vergeten we in mijn optiek volledig welke mensen dat doen. Dus we hebben een aantal verpleegkundigen nodig, we hebben een arts nodig en we hebben wat In een bepaald geval misschien wat OK-assistent is nodig om iemand beter te maken. En het enige waar we vanuit de buitenkant van de zorg naar kijken is hoe die patiënt eruit komt. En het interesseert ons eigenlijk niet zo gek veel wat daar binnen allemaal gebeurt. Als bijvoorbeeld, mijn vriendin is verpleegkundige op de oncologie en hematologie afdeling. Dus die heeft nog best wel een taai beroep af en toe, maak ik geregeld mee. Het is echt ingericht van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij de diensten vol krijgen en dat de zorg die we moeten leveren gedaan worden. Ja. En daarbuiten is er geen ruimte voor ontwikkeling van mensen, voor teamontwikkeling. Misschien wel het allerbelangrijkste is, zeker in zo'n heftig beroep waarbij mensen letterlijk omvallen waar je bij staat. Ja, dat is toch een bepaalde emotionele band met een collega kan dan best prettig zijn om daar bijvoorbeeld over te praten. Ik vind dat vanuit het perspectief, als ik er van de buitenkant naar kijk, denk ik van de zorg ook juist in de zorg nou is voor dat je de mensen niet alleen maar gebruikt om de zorg te bieden die nodig is, maar dat je ze gebruikt of dat ze eigenlijk zichzelf kunnen inzetten op datgene wat ze allemaal zo goed kunnen. En dat is dat ze allemaal verschrikkelijk lief zijn en enorm de goede wil en de goede bedoelingen hebben voor anderen die ze niet kennen, wat ik enorm bewonderingswaardig vind. Ja. Maar wij gebruiken ze vanuit het systeem om er maar voor te zorgen dat we die kosten zo laag mogelijk houden. Dus mega efficiënt en eigenlijk het liefst allemaal net iets te druk, zodat ze net niet omvallen.
Ja. Gebruik mensen niet meer. Nee. Zie ze niet meer als vervangbaar radertje in een systeem. Maar maak het mogelijk dat zij weer kunnen doen waar zij zoveel energie van krijgen. Dat is namelijk mensen helpen.
Ja, precies.
Zou het zo simpel kunnen zijn?
Ja, dat denk ik wel. Ja, kost wel wat centen waarschijnlijk. Maar goed, dat moeten we er dan maar voor over hebben.
Ja. En je zegt het kost wat centen. Als deze mensen weer volledig energiek mensen zouden kunnen helpen.
Dan is het meteen opgelost. Ja. Want uiteindelijk is de verzuimcijfers in de zorg zijn natuurlijk vrij hoog. En dat komt omdat de manier zoals het georganiseerd is een manier is die niet houdbaar is. Alleen om die transitie te maken naar een zorg waarin mensen wel bepaalde vrijheden hebben, wel bepaalde ontwikkeling door kunnen maken, wel bepaalde trainingen ook juist ook in teamverband kunnen doen, wat gewoon enorm veel impact kan hebben op de kwaliteit waarin een team functioneert, waardoor de kwaliteit van de zorg gewoon omhoog gaat. Ja, daar die investering zal gedaan moeten worden. Maar op termijn, als je dat in een jaar of 10 kan bewerkstelligen, dan levert het je ook voor 200-300 jaar dusdanige hoeveelheid op dat natuurlijk in schril contrast staat met met hetgene wat je erin stopt.
Ja, je noemt iets interessants. Je noemt de tijdspannen van 10 jaar. 10 jaar past bij reorganiseren. Dus vanuit het huidige denken gaan we reorganiseren. Er is ook een mogelijkheid dat je anders gaat organiseren, gaat transformeren. Mm-hmm. En als je dan met mensen aan de gang gaat, duurt het maar 2 tot 2,5 jaar.
Ja, ik ben daar misschien iets pessimistisch. Aangezien die zorg in mijn optiek redelijk vastgeroest zit. Ja. Uiteindelijk, ik ben nooit voor reorganiseren, maar altijd voor transformeren. Omdat reorganiseren heeft überhaupt al een vrij negatieve lading. Er gaan dingen veranderen. Wat ook natuurlijk gepaard gaat met banen die vervallen. En het reorganiseren zit voor mij heel erg in, we stoppen met wat we nu doen, we gaan wat anders doen en dat gaan we nu doen. En dan duurt het heel lang voordat mensen weer goed op hun plek, of eigenlijk hun plek gevonden hebben. En transformeren, wat je zegt, daar ben ik het helemaal mee. Zodat samen met die mensen mogen doen, dat er ook mandaat komt vanuit bepaalde teams binnen de zorg om een keer te zeggen, op vrijdagochtend zijn wij dicht, want dan gaan we met ons team wat doen, want dat is belangrijk en daardoor kunnen we betere zorg leveren. Ja, dan kan dat zeker in 2, vind ik wel erg kort, maar misschien wel in 3 jaar. Ja. Dus ik ben het er wel mee eens.
Ik snap je terughoudendheid. Er zijn heel veel invloeden van buitenaf die hier heel erg bepalend zijn.
Mm-hmm.
Maar je kan natuurlijk wel je eigen ruimte gaan zoeken. En heel klein beginnen met iets wat niet in de zorg georganiseerd hoeft te worden. Niet in de huidige structuur.
Eens.
En daar ligt, denk ik, heel veel ruimte.
Ja. Nou ja, kijk, uiteindelijk is... We zijn natuurlijk met z'n allen... We hebben een schatrijk land met z'n allen. Daarin is... Ja, althans voor mij voelt het nog alsof de mogelijkheden eindeloos zijn. Dus als het binnen bepaalde systemen niet werkt... waarom zouden we het dan niet proberen buiten die bepaalde systemen? Ja. En ja, kijk, als dat ook niet lukt, ja, weet je, dan prima. Maar dan hebben we het in ieder geval wel geprobeerd. Ja. Dus nee, ik ben het helemaal mee eens om dat ook buiten bepaalde structuren te doen. Om daar ook een hele andere manier van denken in te krijgen. Om daar... ja, om daar veel meer fun en inspiratie ook in naar voren te brengen... in plaats van ja toch een beetje ja stoffige karakter... wat het misschien af en toe kan hebben. Ja. Want ja, als we dingen ja veranderen... dat is ook een van de credo's van ons... is veranderen moet leuk zijn. Als het niet leuk is, dan gaan mensen liever niet met je mee. Ja. Want als je het leuk maakt, dan staan ze allemaal te springen... en dan vinden ze het allemaal goed.
Heb je een praktisch voorbeeld... hoe je organisaties of mensen op die manier hebt kunnen meenemen?
Ja, dat hebben we zeker. Kijk, uiteindelijk bij een aantal organisaties zijn we al langere tijd actief. En zijn we eigenlijk vanuit bijvoorbeeld een bepaald kleine opdracht binnengekomen. En inmiddels zitten we over de hele linie. En bedienen we zowel de HR-assistentie als de leiderschapsontwikkeling... als de cultuurveranderingstrajecten, als de teamdagen... als de performance cycles, nou ja, noem het hele rijtje maar op. En daarin zetten we vanuit verschillende werelden altijd inspiratie in. Dus natuurlijk hoofdzakelijk vanuit de topsport... maar inmiddels ook vanuit de culturele sector. En dat kleden we eigenlijk aan vanuit formats die op... een andere manier inspireren dan normale bijvoorbeeld dagen of bepaalde workshops gedaan worden. Dus een van de hele leuke die ik vind is een hele concreet is bijvoorbeeld de talentensprint. Dus letterlijk in een aantal business games of in escape room-achtige spelletjes kom je erachter wat je eigen talenten zijn en de talenten van je teamgenoten. En daarna heb je daar een gesprek over. En natuurlijk, dat vertaal je door naar welk talent wil ik nou ontwikkelen. Hoe ga ik dat dan doen? Wanneer ga ik dat doen? Wie heb ik daarvoor nodig? Dus er zit dan natuurlijk altijd weer wat achter. Maar de spelletjes aan zich zijn hartstikke leuk. Ja, je bent gewoon met vuur moet je kijken hoe je bepaalde codes van een kluis kan kraken. Ja, dat is best wel spannend en leuk aan tafel. Dus iedereen wordt bloedfanatiek. Gaat ze natuurlijk gedrag vertonen. Dat is precies ook wat wij willen. Daar is dan natuurlijk iemand een performance coach bij die daarop reflecteert van hey, ik zie nu dit gedrag bij jullie, herkennen jullie dit? Ja. Ja, dit gaat bij ons eigenlijk altijd zo als we onder druk komen staan. Oké, en is dat het gewenste gedrag? Ja. Nou, waarschijnlijk niet. Wat zouden we dan willen aanpassen? Ja, we moeten misschien iets meer dit of iets meer dat. Dus dan heb je als spelende wijs kom je erachter wat de dingen zijn die goed werken voor jou als team. Maar ook die niet goed werken. En op die manier wordt het gewoon leuker. En ook het ijs wordt wat makkelijker gebroken om die gesprekken te voeren. Ja. Dus dat.
Mooi voorbeeld. Ja. Spelen. Fun. Invloeden uit andere omgevingen die je zelf of de omgeving wellicht onbewust mist.
Ja.
En daar ligt de sleutel voor een aangenamere, gezondere toekomst.
Ja, precies. Ik kan me ook nog wel, dat vind ik altijd wel een leuke quote, die hing altijd op de wc bij mijn ouders thuis. Dat is, in every man a child is hidden that wants to play. En volgens mij is dat helemaal waar, want iedereen wil lekker spelen. Alleen, vanaf een jaar of 13 mogen we dat helaas niet meer.
Is er nog iets wat we vergeten zijn, wat je zou willen meegeven?
Nee, ja. Ja, probeer er elke dag een feestje van te maken. Ja. Dat doe ik. Althans, dat probeer ik. Het lukt niet elke dag. Maar zoek een omgeving voor jezelf... waarin je het idee hebt dat je je talenten maximaal kan benutten... waarin je mensen om je heen hebt die je inspireren... waar je heel veel van kan leren. En waarin je zelf een bepaalde regie of autonomie creëert... waardoor je ook... zelf beslissingen mag. En ook daarvoor gaat het natuurlijk dat je ze durft te nemen, maar dat je ze ook op een gegeven moment mag en kan nemen. Dat zou ik zeggen.
Dankjewel voor het gesprek, Bertram.
Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk.